Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit 1 Koningen 18 en uit Jacobus 5. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 17 maart aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. S'avonds om 6:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. De collecten, er is 1 collecte in deze dienst die bestemd is voor de kerk. De kerkraad beveelt deze collecte hartelijk in uw belangstelling aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, op deze avond van de middag uit het gebed des Heren. Dus de enige gezangen achter de psalmen. En dan het gebed des Heren, de versen 1, 2 en 5. O Allerhoogste Majesteit, het tweede vers, geheiligd wordt uw naam. En het vijfde vers, geef heden ons dagelijks brood. Het gebed des Heren, vers 1, 2 en 5. Geloofsbelijdenis zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. We zingen daarin ook, gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder van de gebeden. Psalm 65, het eerste vers. We doen vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Wat betreft het gebed uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 45. Dus de woorden van zondag 45 zijn de dingen die wij vanavond belijden. Worden de volgende vragen gesteld en antwoorden gegeven. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is die God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat voor God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellende recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij dat onwaardig zijn, dat hij ons gebed omwille van de Heer Jezus Christus zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft die de Heer Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf heeft geleerd. Amen. Samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Heere, almachtige God, onze Vader in de hemel, nu we deze avond ook bij elkaar zijn gekomen, op deze speciale dag voor het bidden, deze dag waarop we voor gewas en arbeid, voor de dingen van ons dagelijks leven, het leven hier op deze aarde, u willen aanroepen en u bidden en vragen om uw zegen, het goede, om alles wat we nodig hebben. En nu zijn we daarvoor bij elkaar gekomen in de kerk of we luisteren op een andere plaats, thuis of elders. En willen we ook u danken. U bent een God die uw trouw bewijst. Zo mogen we u leren kennen in de schrift, maar ook in het leven. Uw trouw is zo groot. U geeft ons het leven, u hebt ons tot hiertoe gespaard. We mogen vele zegeningen ontvangen. We danken u voor uw trouw ook over de gemeente. In uw zorg voor de gemeente. We hebben uw woord ontvangen. We danken en prijzen u voor uw trouw. Dat u de afwisseling van de seizoenen geeft. Dat ook in de natuur er zoveel groeit en leven is. Wat spreekt van uw grootheid, uw majesteit. Wat ons ten goede ook is gegeven. En we bidden dat u ook vanavond ons uw trouw bewijst. Wilt u ons helpen in de eredienst. Wilt u onze harten vervullen met uw Heilige Geest. Geef Heer dat als we uit de Bijbel lezen en ook de uitleg en de verkondiging van uw woord mogen horen of uitspreken. Dat wij daarbij ook werkelijk op u gericht zijn, dat we ontvankelijk zijn voor uw woord. Dat u zo spreken dat het een krachtig woord is om in onze harten ook geloof te werken en ons ook te onderwijzen en te helpen dat wij ook een biddend leven mogen leiden. Heere, schenk ons die geest, de Heilige Geest van de gebeden. Om zo met u om te gaan. Om zo alles van u te verwachten. Om, Heere, daarin ook dicht bij u te zijn. U bent toch nabij de ziel die u aanroept. Die uw naam wil eren en zoeken. En daarom bidden we dat u ons ook daarin deze avond nabij bent en helpt. Zodat we een biddend leven zullen leiden en dat we ook samen als gemeente mogen bidden. Voor elkaar, voor anderen, voor de dingen van dit leven en van het toekomende leven. Zie ons daarvoor aan in Christus. Zo roepen we u aan. Hij is onze middelaar, de Heere Jezus, uw Zoon. Die aan uw rechterhand is, die op deze aarde is gekomen, die voor de zonde is gestorven, maar ook is opgestaan en leeft. En we bidden al deze dingen in zijn naam. Geef dat we ook mogen gedreven zijn door zijn liefde en in zijn wegen wandelen. Reinig ons van alle zonden, zie ons zo aan in Christus. Geef ons een gezegende dienst. Bidden we dat zo hier, voor onszelf, zoals we bij elkaar zijn. Bidden we dat we uw zegen ook mogen meedragen. Dat we de zegen die we ontvangen, in alles wat we van u leren, u mogen kennen. Wat we op het gebed ook krijgen. Dat we die zegen ook niet voor onszelf houden. Maar dat dat mag doorwerken naar de mensen die ons lief zijn, onze omgeving. Zodat we ook op die manier een licht zijn en een zout, het zout der aarde. Dat u zo naar ons gebed luisteren, ons verhoren. En daarbij pleit op uw genade, ja op uw belofte. Daarop is onze hoop en ons vertrouwen gevestigd. Om Jezus wil. Amen. Lezen vanavond zowel in het Oude Testament een gedeelte als in het Nieuwe Testament. Eerst in het eerste boek Koningen uit hoofdstuk 18. Het laatste gedeelte van het hoofdstuk. En vervolgens in het Nieuwe Testament de brief van Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus die verwijst dan ook terug naar deze geschiedenis over Elia, waar we dus eerst van lezen. 1 Koningen 18, en we beginnen bij vers 39. Er is een tijd van droogte geweest. Elia is op de berg Karmel, ook de profeten van Baal. En God heeft gesproken door het vuur, door een vuur te geven op het altaar. En dan lezen we in 1 Koningen 18 vanaf vers 39 als volgt. Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Agab, ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Agab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht, klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei, er is niets. Toen zei hij, ga terug. 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei, zie, een kleine wolk, als de hand van een man, opkomend uit de zee. En hij zei, ga tegen Agab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Agab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia en hij omgordde zijn middel en snelde voor Agab uit tot waar men bij Jezreel komt. Tot zover uit 1 Koningen 18. Vervolgens in Jacobus 5, de versen 7 tot en met 20. De algemene zendbrief van Jacobus, hoofdstuk 5, vanaf vers 7. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden, van het geduld, de profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet. Niet bij de hemel, ook niet bij de aarde. En zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lof zingen. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. En het gelovige gebed zal de zieken behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Kerntekst voor de preek is uit Jacobus 5, de versen 17 en 18. Jacobus 5, vers 17 en 18. Elia was een mens, net zoals wij. En hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Het gaat hier over de biddende Elia. En er zijn 3 punten. Ten eerste welk doel hij heeft. Ten tweede wat voor mens hij is. En ten derde welk voorbeeld hij geeft. Dus de biddende Elia, welk doel hij heeft, wat voor mens hij is en welk voorbeeld hij geeft. We gaan zingen uit Psalm 99, de versen 4, 5 en 7. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de middagcollecte. Van harte bij u aanbevolen om ook op deze dag uw gaven te geven voor het werk in de gemeente van de Heere. En wij gaan dan zingen van Psalm 99, vers 4. Roemt nu onze God. Vers 5. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. En vers 7, gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. Psalm 99, vers 4, 5 en 7. Gemeente, wat zouden we ervan vinden als vanavond de profeet Elia hier het gebed zou doen? Op een biddag voor gewas en arbeid. En Elia die zou uw dominee zijn. En hij bidt dat eerste gebed uit vers 17. Hij bidt vurig, met aandrang, roept hij de Heere aan dat het niet zal gaan regenen. En zo gebeurt het. Toen, in de tijd van koning Achab, Elia had gezegd dat het niet zou regenen. En dat deed het ook niet. 3,5 jaar lang. Geen dauw en geen regen, alleen maar droogte. En dus geen oogst en uiteindelijk geen eten. Hoe zouden wij op dat gebed van Elia reageren? Zouden wij dat hem niet kwalijk nemen? Net zoals Achab dat deed. Hoe durft hij toch? Hoe durft hij Israël zo in het ongeluk te storten? Mens en dier lijden zware honger. Nee, zo'n bidder hoeven wij op biddag niet. De reden waarom Elia dit oordeel heeft afgebeden, die is terug te vinden in dat eerste koningenboek. Het was ten tijde van koning Achab. En de koning en het volk liepen andere goden achterna. En men verwachtte vruchtbaarheid van Baal. Men dacht dat je voor een goede oogst moest zijn bij de god Baal. Voor de Kanaanieten was Baal de god van de storm, van de donder, van de regen. Maar ook de god van de vruchtbaarheid. En het volk Israël was daar dus aan mee gaan doen. En ze zochten hun heil niet meer bij de Heere, maar ze vonden de Baalsdienst veel aantrekkelijker. En dat was dus in de plaats van de Heere komen staan. En wij mogen ons wel afvragen waar wij onze welvaart van verwachten. Dat het goed met ons gaat en dat we gelukkig kunnen zijn. Is er bij ons ook iets in de plaats van God komen staan? Misschien onze kennis, onze techniek, misschien de economie. Of we denken dat de overheid ervoor moet zorgen dat het met iedereen goed zal gaan. Hoe zit het in u en in mijn hart? Hebt u wel echt de Heere nodig? En dat u ook boven alles hem ervoor zoekt? Nu, daar ontbrak het aan in de tijd van Elia. En Elia bad vurig dat het niet zou regenen. Dat gebeurde dus ook meer dan 3 jaar. Dat is een harde maatregel. Het is een tuchtmaatregel. Een maatregel met als doel dat het volk zich zou bekeren. 3,5 jaar, schrijft Jacobus. De schrijver van 1 Koningen in het Oude Testament noemt 3 jaar. Maar er was een oude Joodse overlevering dat die droogte 3,5 jaar heeft geduurd. Mogelijk was de 3 jaar een afgrondgetal, of was er in sommige delen van het land al langer geen neerslag geweest. Hoe dat verschil gekomen is, is niet duidelijk. Maar het doel van de profeet was met dit gebed dat het volk zich zou bekeren. En in de Jacobusbrief kunnen we opmerken dat onze tekst ook in zo'n soort verband staat. In het verband gaat het ook over het belijden van schuld en over het doen terugkeren van een zondaar van zijn dwaalweg. Dat komt ook daar, in dat verband, voor. En dan is er ook herstel. Zo zal er ook vergeving komen en genezing. Het gaat er ook om die ommekeer. Nou, Elia wilde die ommekeer zien in Israël. Vandaar dat gebed en die droogt. En de brief van Jacobus die eindigt ook met een soortgelijke gedachte in vers 19 en 20. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dat die een ziel redt van de dood. Bekering. Daar was het Elia ook om te doen. En daarom heeft hij gebeden dat het niet zou regenen. En zo werd het volk hard geslagen. Het land bracht niets meer op. Maar zelfs dan spreekt bekering niet vanzelf. Het is niet de nood die een mens leert bidden. Ook dan is het toch wel spannend. Bij die jaren van droogte haalt het eigenlijk wel iets uit. En komen ze nu ook echt tot inkeer? Gaat er iets veranderen bij dat volk? Elia die heeft zich lang stilgehouden. Maar dan stelt hij op de Karmel het volk voor de keus. Hoe lang hinkt u op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Als het de Baal is, volg hem. Maar het volk zegt niks. En zo worstelt die profeet om hun hart. Je kunt tegenslagen krijgen. Je kunt zware tijden hebben. En als je dan zonder God leefde, zullen zulke tegenslagen je dan wakker schudden? Als je zonder God leefde, word je dan ook echt stilgezet? Verandert er dan ook iets? Of nog niet? Het kan een signaal zijn, een roepstem. Denk toch na, wat is nu eigenlijk het fundament van je leven? Wanneer Israël de regen en de oogst van de Baal verwacht, ja, dan is te begrijpen dat de Heere de hemel sluit. En dat de Heere dan daar een tijd lang geen regen meer geeft. Dat is een rechtvaardig oordeel. Een harde maatregel om het volk tot inkeer te brengen. Ja, de Heere is God. Het ligt in zijn macht. Hij wil het volk wat leren. We kunnen denken, ja, dat is de Heere die dat doet. Maar dat Elia er zelfs om bidt, dat hij dat durft. Dat hij nou dit durft te bidden, had hij dat doel ook niet anders kunnen najagen? Had hij niet gewoon eens even goed met die mensen kunnen praten? Om hen te zeggen dat het toch wel anders moest. Nou ja, dan moeten ze het ook maar zelf weten, toch? Nee. Nee, Elia weet dat is niet genoeg. En het kan hem niet koud laten. Hoe zwaar die maatregel ook is, veel belangrijker dan een goede oogst, veel belangrijker dan welvaart en dan rust, belangrijker dan een gevulde maag, is dat het volk terugkeert tot de levende God. En dat een mens de Heere zal kennen en de Heere zal dienen. En daarna gaat het bovenal om de eer van God. Dat de Heer als Israëls God zal worden erkend. Dat mensen hun heil ook weer zullen zoeken bij Hem. Bij die God die hen heeft verlost uit de slavernij. Bij die God die zich met hen heeft verbonden. In het verbond. Ja, dat mag een goede reden zijn. Dat wij hier vandaag samenkomen. Een goede reden dat we speciaal op de biddag, toch door samen te komen en samen te bidden, willen erkennen: ik wil mijn heil bij de Heere zoeken. Ik verwacht het van mijn God. Ik ben wel druk bezig in mijn dagelijks leven. Doe mijn werk. Probeer wat te verdienen. En het is mooi wanneer we ook echt iets kunnen bereiken in onze dagelijkse bezigheden. Maar dat u hier bent, omdat u zegt: ik wil dat alles toch niet zonder de Heer. Ook voor uw werk, voor je taken op school, uw taken thuis, voor je baan. Dat u daarvoor de Heere wilt vragen om zijn zegen. Dat hij je de kracht geeft en dat hij je de wijsheid geeft. Dat we willen bidden dat hij ons zo leidt en zo zegent dat het goed zal zijn. En daarvoor komen we als gemeente samen. Dat we dat ook laten blijken op deze biddag. We zoeken het bij God. En we weten, Hij is de levende en al het goede dat komt van Hem. We weten ons afhankelijk van zijn zegen. En we geloven dat U ons gebed hoort. Bent u vanavond zo, ook hier onder het woord. En niet alleen vandaag, om onze afhankelijkheid te erkennen en te laten zien dat God de hoogste plaats krijgt, zal bidden ook een vaste plaats krijgen in het dagelijks ritme. En dan komen we ook elke zondag weer samen om te luisteren naar zijn woord. Omdat we hem willen eren en nodig hebben. En zo mogen we dat proberen in de praktijk te brengen. En dat ook werkelijk doen. Bid zonder ophouden. Toen Elia een gebed bad dat het niet zou regenen. Ja, toen deed hij dat voor het volk. En hij deed het voor de koning. Hij deed dat met het doel dat die tot inkeer zouden komen. En dat zij ook de Heere alleen leren dienen. Wat is het wat wij bidden, gemeente, voor onze medemens? Wat bidden wij voor de wereld om ons heen? Ja, we wensen anderen toe. Neem ik aan dat het hen goed gaat. Maar als het materieel eens wat minder gaat. Als er allerlei zorgen zijn. En als dat nou eens ook tot een omkeer kan leiden. Zouden we juist ook niet vurig bidden, ook voor anderen om ons heen, dat velen zullen komen om de Heere te belijden en mensen leren van Hem afhankelijk te zijn en hun heil ook bij God te zoeken. Ja, dat mag toch ons doel zijn. Ook in het gebed voor elkaar, voor ons land. Als Jacobus het gebed van Elia noemt als voorbeeld, herinnert hij niet alleen aan de regen die weer kwam, maar hij herinnert dus ook aan dat eerdere gebed. Dat is op zichzelf niet genoemd in 1 Koningen 17. Daar staat het niet beschreven dat het met een gebed ging. Jacobus die weet het. Of hij veronderstelt het. Dat aan de boodschap voor koning Agab ook een gebed ten grondslag heeft gelegen. En Jacobus die noemt ook dat eerdere gebed als een voorbeeld. Het hardste nodig is een geestelijk herstel. Het hardste nodig is waarachtige bekering onder het volk. Dat mensen hun zonde gaan belijden. En dat ze de levende God zoeken en hij de eer krijgt die hem toekomt. We vinden het ook in het verband van onze tekst bij Jacobus. Hij schrijft enkele dingen over het bidden. Bidden als er verdriet is. Bidden als iemand ziek is. Laat die dan bidden. En bij dat gebed hoort ook het belijden van zonden, zowel persoonlijk voor de Heer, maar belijdt ook elkaar de overtredingen. Bid voor elkaar, opdat u gezond wordt, zegt vers 16. En in dat vers, in vers 16 gaat het over meer dan lichamelijke kwalen. Dan gaat het er ook om dat er verzoening plaatsvindt. Dat ons geweten gereinigd wordt door Christus bloed. Dat onderlinge problemen worden opgelost. En dat we zullen geloven dat onze zekerheid in God ligt. De biddende Elia, welk doel hij heeft. Daar hebben we eerst iets van geleerd. Van het doel, juist van dat eerste gebed wat genoemd wordt. De tweede, wat voor mens hij is. Jacobus die schrijft in het laatste deel van zijn brief over het gebed. En in allerlei situaties dienen wij hulp te zoeken bij de Heer. En dat zal ook zijn uitwerking hebben. De Heer die schenkt ook daadwerkelijk zijn hulp en zijn genade. En de kern van dat hele stukje, dat is het tweede deel van vers 16. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dat is de kern eigenlijk van dit gedeelte. Het laatste stuk over het bidden. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. En zo krijgen we in dit gedeelte aanwijzingen voor het christenleven in deze wereld. Vanaf vers 7, waar ik begon met lezen, ging het over geduld. Terwijl je veel moeilijkheden kunt ervaren in deze wereld, terwijl je kunt lijden onder onrecht, terwijl je kunt lijden onder moeite met elkaar, maar wees geduldig. Want de komst van de Heere is nabij. Geef de moed niet op, lezen we hier. Maak je niet boos, laat je geloof niet varen. De Heere komt en hij maakt alles goed. Hoe staat het, gemeente? Hoe staat het met uw geduld ten opzichte van de Heere? Terwijl je moeite ondervindt, je klaagt je nood bij God en je roept om hulp. En je hoopt op zijn belofte. Hoe lang nog? Ja, die dingen kunnen we bidden en denken. U moet ook geduldig zijn, broeders en zusters. Dat leert Jacobus ons hier. Heb geduld. De Heere komt. Hij maakt alles goed. Vanaf vers 13 voegt Jacobus daar het gebed toe. Na de les over het geduld, het gebed. In alle omstandigheden richt uw hart op God. Als iemand in lijden is, laat hij bidden. Als iemand goedsmoeds is, laat hij de Heere prijzen. Als iemand ziek is, of erg verzwakt, laten dan de ouderlingen met en voor hem bidden. en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Over deze zieke zalving is van alles gezegd en geschreven. Ik ga dat vanavond allemaal niet behandelen. Maar dit is in deze tekst mij wel duidelijk. De hoofdzaak is niet die zalving, maar is het gelovige gebed. De hoofdzaak is hier de voorbede voor de verzwakte broeder. Om die te ondersteunen met het gebed. Allerlei situaties waarin wordt gebeden. Waarom zou Jacobus daar zo toe aansporen? Met zoveel woorden. Aansporen om te bidden. Hij noemt verschillende situaties. Hij noemt verschillende vormen van het gebed. Hij noemt de geweldige kracht van het gebed. De geweldige zegen van het bidden. Hij moedigt zijn lezers aan. Laat hij bidden. Ja, misschien merkt u het zelf ook wel. Dat wij zulke aansporingen nodig hebben. Misschien merkt u het zelf ook wel, dat het zo makkelijk verslapt. En je kunt ook best twijfelen. Twijfelen of het wel zin heeft. Niet iedereen heeft er evenveel last van. Maar zulke twijfel. Ja, dat maakt het bidden natuurlijk wel moeilijk. Jongeren die kunnen zich dat ook afvragen. Krijg ik ooit antwoord op mijn gebed? En gaan de dingen door mijn gebed dat ik bid echt anders? Misschien merk je niet dat het effect heeft. Helpt bidden. Nou, in zekere zin niet het bidden op zichzelf. Bidden, dat is geen zelfhulpoefening om rustig te worden. Maar helpt de Heere God, zo zou je het dan kunnen zeggen. Helpt de Heere God als een antwoord op mijn bidden. Nou, we mogen onszelf ook afvragen daarbij. Hoe gelovig is mijn gebed eigenlijk? Want zonder geloof is er weinig te verwachten. Dat lees ik op verschillende plaatsen in de Bijbel. De Heere vraagt dat we hem vertrouwen. Juist wanneer wij bidden, dat we hem vertrouwen, dat hij luistert. Alleen dat kan zo ver te zoeken zijn. En voor zulke twijfels die je bewust kunt hebben, of die sluimerend in je hart liggen. Voor zulke twijfels is het goed dat wij worden aangemoedigd. Want het kan een diepe nood zijn. Dat je gebed helemaal is verslapt. Dat je zo wordt aangevochten. Een diepe nood, ons ongeloof als diepe nood. Heere, kom mij te hulp vanwege mijn ongeloof. Daardoor is het zo moeilijk, misschien, om te bidden en te verwachten. Een diepe nood. Maar daarom ook klinkt keer op keer het woord en de Heer komt zelf met dat woord en hij komt zelf dat vertrouwen ook weer in ons opwekken. Daarvoor hebben we het nodig dat we worden aangespoord. Dat de Heer daarin ook zelf ons helpt. Ook uit die nood van ongelovigheid en biddeloosheid, ook uit die nood trekt hij je op. En hij wakkert het vuur weer aan. Luister maar naar hem. Laat je ook aansporen. Hij wakkert het vuur aan door die aansporingen, door de vele beloften. Hij wakkert het aan door geweldige voorbeelden die er kunnen zijn. Of hij wakkert het aan door getuigenissen. Die je hoort. om dat aangevochten geloof te sterken. En dat doet Jacobus hier ook. Jacobus noemt het voorbeeld van Elia. Denk toch eens aan die geschiedenis uit de schrift. De profeet Elia die stond bij de Joden in bijzonder hoog aanzien. En je kunt al heel snel denken, ja, dat zo'n man door God wordt verhoord. Ja, dat is echt een man Gods. Ja, die weet hoe hij moet bidden. Die krijgt toch wel bij God bijzondere dingen voor elkaar. Nee, dan kijken we toch verkeerd tegen Elia's gebed aan. Als het gaat om zijn bidden, als het gaat om de uitwerking van zijn bidden, was Elia een mens net zoals wij, van gelijke beweging. Met dezelfde soort ervaringen en met dezelfde soort beperkingen. Als u de geschiedenis kent van Elia, dan weet u toch ook van zijn moedeloosheid. Dan weet u ook hoe hij ook is gevlucht naar de woestijn en het allemaal niet meer hoefde. Ja, voor wat het gebed tot stand kan brengen, kan het gebed van Elia ook voor u. En ook voor mij tot een voorbeeld zijn. Tenminste, hij was wel een rechtvaardig. En daar ligt, er ligt ook wel een Bijbels verschil. De Heere hoort het gebed van de rechtvaardige. Net hiervoor in het gedeelte, een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Wie is een rechtvaardig? Daarmee is niet bedoeld een mens die in eigen kracht perfect aan de wet voldoet. Het is de mens die in een goede verhouding met God staat. Dat is een rechtvaardig. Een mens die in een goede verhouding met God staat. Waarom zou de Heere luisteren naar iemand die zijn plaats niet kent? Iemand die zich niets aantrekt van zijn woord. Waarom zou de Heere daarna luisteren? Hij hoort het gebed van de rechtvaardige. Dus voor die vraag of God nou uw gebeden wel of niet verhoort, ligt eerst de vraag hoe uw verhouding is met God. Is die goed? Bent u verzoend met God door het bloed van Christus? Alleen door het geloof in Hem. In Christus zijn wij rechtvaardig voor God. Alleen door het geloof. Door dat vertrouwen op Christus. Maar dat geloof komt tot uiting in een bepaalde levenswandel. En juist de Jacobusbrief benadrukt dat heel sterk. Je bent geen gelovige, je bent geen rechtvaardige, wanneer je daar niet praktisch naar handelt. Wanneer je niet ook echt gehoorzaam leert zijn aan het woord. Wat voor een mens was Elia? Nou, Elia vreest de Heer. Hij heeft God lief. Hij wil de Heere alleen dienen. Hij gelooft in zijn woord en hij verlangt daarnaar te leven. Een rechtvaardig. Een vriend van God. En dat merken we ook in zijn bidden. In zijn gebed zoekt Elia niet zijn eigen belang, staat in elk geval niet bovenaan. Hoe vaak zijn mensen in hun bidden niet alleen maar erop gericht, dat ik het zelf goed heb, dat mijn plannen lukken. En natuurlijk ook wel voor de mensen van wie ik houd, dat we zonder zorgen zijn. Het gebed van Elia klinkt wel wat anders. Het gebed van Elia bracht hem geen rust. Hij moest vluchten voor zijn leven. Hij moest zich lang schuil houden. Hij moest zelfs over de grens gaan. Het gebed van Elia maakte hem niet populair. Heel het land leed onder de grote droogte. Maar het ging Elia om de naam van de Heer. Dat er weer ontzag voor zou zijn. Dat de mensen die God leren kennen als de levende God. Dat ze die God leren kennen als de God die regeert. En de God die genade bewijst. En trouw aan allen die hem zoeken. Ja, Elia was een mens net zoals wij. Zelfde ervaringen en beperkingen. Hebt u ook leren bidden, net zoals hij. Leren bidden vanuit dat verlangen dat Gods naam wordt geheiligd. Hebt u ook leren bidden, net zoals hij. Bidden met het geloof dat een geestelijk herstel meer waard is dan een goede oogst. Laten wij dat leren, vanavond ook. Vanavond vanuit dit woord. Ook terwijl wij zullen bidden voor gewas en voor arbeid. Maar dat we leren om in alles de Heere te willen verheerlijken. En dat we in alle gaven toch ook de Gever zelf zullen mogen kennen. Ik kom bij het laatste punt van de preek. Ten eerste over de biddende Elia, ten eerste welk doel hij heeft, ten tweede wat voor mens hij is, ten derde welk voorbeeld hij geeft. Vers 18 noemt het tweede gebed van de profeet. Hij bad opnieuw, nu dat het wel zou gaan regenen. Wanneer bad hij dat? Nou, toen het volk eindelijk had beleden, de Heere is God. Hij had hem voor de keus geplaatst. Wie is er God? Wie willen jullie volgen? Ze hadden eerst niets geantwoord. Toen heeft hij dat altaar opgericht met die 12 stenen. En hij heeft de Heere eerst aangeroepen in een smeekgebed. Antwoord mij. Heere, antwoord mij. Zodat uw volk weet dat u werkelijk God bent. En dat u hun hart hebt omgekeerd. Ziet u eerst dat gebed om bekering. Dat de mensen zullen geloven dat de Heere God is. En toen gaf de Heere vuur uit de hemel. En dat verteerde dat offer. En toen. Ja, prachtig. Toen ging het volk door de knieën. En toen riepen ze: de Heere is God. De Heere is God. En dan is voor Elia het moment aangebroken om ook weer over regen te spreken. Zodat het land wordt verkwikt om opnieuw een gebed te bidden dat het land weer zal opleven. En zo gaat het ook gebeuren. Elia is een echte voorbidder. En daar hoef je geen bijzonder ambt voor te bekleden. Hij is een mens net als wij. Wel een mens die de Heere dient, hem kent, maar hij bidt vurig, hartgrondig voor het hele land om regen, dat mens en dier weer kunnen drinken, dat de aarde wordt bevochtigd en dat de gewassen zullen kunnen groeien. Elia gelooft ook dat die regen zal komen. Hij zegt het tegen Agab al vooraf, er is een gedruis van een overvloedige regen. Daarna gaat hij nog bidden. Dus die zekerheid en die belofte, die maken het gebed niet overbodig. Hij gaat bidden. Ja, wat ze zo hard nodig hadden, die regen, dat gaf de Heere weer een overvloed op het gebed van Elia. Laat dat ons ook aanmoedigen om zijn voorbeeld te volgen. Hij bad een gelovig gebed in het vertrouwen dat God helpt. In het vertrouwen dat God de uitkomst geeft. Hij bad ook met volharding, want Elia, zo lezen we, boog zich voorover. En hij gaat met zijn gezicht tussen de knieën. En hij smeekte of de regen zou komen. En dan stuurt hij een knecht om bovenop de berg te gaan kijken. En dan bidt hij opnieuw. Maar nog steeds ziet die knecht geen wolkje aan de lucht. En hij bidt opnieuw. 3 maal. Nog niet. Nog niets te zien. Tot 7 maal toe. Hij houdt vol. En dan is daar dat kleine wolkje boven de zee. Volhouden in geloof. Aanhouden bij de Heere. Zo'n voorbidder was Elia. Onze voorbidder. Die is in de hemel. Dat is Jezus Christus. En hij is de rechtvaardige bij uitstek. Hij is de geliefde zoon van de Almachtige Vader. Jezus Christus, onze voorbidder. Hij leeft altijd om te bidden voor zijn volk. Wanneer wij zwak zijn. Wanneer wij zuchten. Wanneer we ziek zijn. Of in twijfel zijn. Christus bidt. En wij mogen hem altijd aanroepen. Bid voor mij, Heere Jezus. En hij reinigt onze gebeden en hij heiligt ze. Van allen die in hem geloven. Elia, ook een voorbidder. Elia bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Het ging toch weer verder. De Heer is trouw en het werd een vruchtbaar jaar, dankzij Gods genade. Het gras groeide weer. De dieren die konden hun voedsel weer vinden. En de akkers die werden bewerkt. De bomen gaven hun vrucht. De God van Elia. Hij is de schepper van hemel en aarde. Die alles nog onderhoudt en die alles steeds nieuw leven geeft. Hij is de God die wij door Christus aanroepen. Tot wie wij mogen spreken. Als onze Vader in de hemel. En deze God, die door Elia werd aangeroepen. Deze God. Tot wie ook wij bidden. Hij regeert alle dingen. Hij schenkt ons het licht van de zon. Hij schenkt het leven in de natuur. Hij schenkt de opbrengsten van de aarde. Ja, ook dat we met de schepping bezig kunnen zijn. Dat we te eten hebben. Dat wij dingen kunnen opbouwen, dat we technieken ontwikkelen, dat we in nood elkaar mogen helpen. Opbrengst. Wat God deze aarde geeft. Te danken aan de Heere, onze God. En het gebed, dat doet daarin zijn werk. Wonderlijk. Terwijl de Almachtige alles regeert. Heeft het bidden van een mens er toch invloed op? Dat is toch iets wonderlijks. Het gebed van Elia, iemand net zoals wij, heeft er invloed op. Op de regen die viel in het land, ons bidden vanavond. Misschien lijkt het heel klein. Misschien lijkt uw bidden zwak. Maar de God die het hoort, die is groot. De God die het hoort, hij is sterk. Hij wil naar ons luisteren. En hij geeft op het gebed mild wat wij nodig hebben. Die God die wij aanroepen. Met welk doel geeft hij het? Nou, dat we hem zullen eren. Dat we hem erkennen. En dat we hem ook de lof en de dank zullen toebrengen voor al zijn gaven. Amen. We zingen van Psalm 145, nu het 6e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En er wordt ook gezegd dat hij het gebed van degene die hem vrezen nooit heeft afgewezen. Psalm 145. het zesde vers. Laten wij nu samen de Heere aanroepen in ons gebed. Trouwe God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus, we zeggen u dank voor uw woord. Uw woord dat ons onderwijst, maar ook een krachtig woord is wat in ons werkt. Dat u met uw Heilige Geest dan ook het geloof wekt. Dat wij leren vertrouwen op u. Worden aangespoord om met u te leven in geduld, in vertrouwen en het aanroepen van uw naam. U zegt daarvoor dank en blijf zo ook bij ons. Mogen uw woord zo ook bewaren in onze harten. En wanneer wij bidden, ook vandaag, voor verschillende zegeningen, dingen die er nodig zijn, ook voor de aardse zaken, dat u ons die geeft, dat wij die mogen benutten, om uw zegen erover. Heer, wanneer wij deze dingen bidden, geef dat we die ook zo mogen gebruiken en ontvangen, dat we u daarin eren. Dat we u op de hoogste plaats mogen zien en houden. Dat onze vastheid ligt bij u. De bron van alle goed. zodat we in ons bidden en in ons bezig zijn op deze aarde ons niet laten beheersen door andere machten, niets stellen in plaats of boven u. We bidden dat u dat ook in ons land geeft. We mogen ook bidden voor ons volk, voor ons land, dat het er goed in gaat, dat mensen welvaart hebben en vrede. Maar we willen bovenal van u bidden dat mensen u ook zullen erkennen als God, als schepper, als koning en heren, als verlosser. En heren, daarom bidden wij niet in de eerste plaats om rijkdom of armoede, maar juist ook om die geestelijke herleving en die geestelijke oogst, dat er bekering zal zijn bij de mensen, dat velen de Heer Jezus Christus mogen leren kennen en zo u gaan eren. Zegen daarvoor ook uw kerk, zegen de verkondiging van het woord, het getuigenis van christenen in hun dagelijks leven. Wij bidden van u dat u ook daarin deze wereld en ook ons eigen land gedenkt en wonderen doet tot uw eer. Leid ons in ons bidden door uw Heilige Geest. En nu op deze biddag toch ook weer vooruitkijken naar het komende seizoen van het voorjaar en de zomer, willen we van u vragen dat u ook dit jaar weer geeft dat de gewassen zullen groeien, dat er voedsel is voor een ieder, dat het goed mag gaan in de landbouw, in de verschillende sectoren, ook van werk en van de samenleving, van het bedrijfsleven en de dienstverlening, van de zorg. Heer, geef daarin uw leiding en uw zegen. Dat we ook de goede dingen ontvangen om van te leven, om voor elkaar te zorgen en zo op deze aarde ons bestaan te hebben. Wij bidden u, zodat in de natuur alles weer tot leven zal mogen komen, dat er het voedsel en het gras is voor de dieren, dat akkers bebouwd kunnen worden, dat we groente en fruit ontvangen uit de natuur. U bidden we dat u, heren, ook de mensen die daarin werkzaam zijn, zegent en helpt. We mogen in een bevoorrecht land wonen, waarin de landbouw tot grote ontwikkeling is gekomen en in ons land veel mag opbrengen. We zeggen u daarvoor dank. Wilt u ook degenen die daarin werkzaam zijn helpen? Als het allemaal best wel eens moeilijk kan zijn met de regelgeving en dingen waar rekening mee gehouden moet worden, gedenk hen daarin. Geef dat ze toch ook zelf van de opbrengst van het land en van de inkomsten daarvan of van andere werkzaamheden hun inkomsten mogen hebben. Zo bidden we ook voor de tuinbouw. Wilt u ook daarin uw zegen schenken, dat het werk erin goed mag zijn en dat er ook goede opbrengsten van zullen zijn. Voor de vissers bidden we, ook nu daar juist in de afgelopen tijd allerlei zorgen over zijn, over beslissingen in Europa. Wilt u hen helpen, ook in hun bestaan en in hun werk. U bidden we ook voor andere sectoren, die mensen zo bezig zijn in de zorg. Geef dat ze kunnen helpen waar mensen ziek zijn of door ouderdom ondersteuning nodig hebben, psychisch hulp nodig hebben of andere dingen van zorg en hulpverlening of sociaal. Wilt u ook daarin uw zegen geven dat mensen met wijsheid kunnen doen, dat ze de kracht ervan mogen ontvangen, dat uw barmhartigheid ook daarin tot uiting zal komen. U bidden voor het onderwijs in ons land, basisonderwijs, ook voortgezet en hoger onderwijs. Mensen die daarin hun taak hebben, kennis over te dragen, om kinderen en jongeren te vormen en ook kennis bij te brengen, voor te bereiden op werk in de samenleving. Wilt u dat ook zegenen? Mag het ook bijdragen tot ontwikkeling van talenten? En dat u de gever ook voor die gaven geëerd kan worden. Wees ook met het christelijk onderwijs. U bidden we dat juist ook het christen zijn daarin tot uiting mag komen. En mensen ook als christen worden gevormd om op die wijze hun werk te gaan doen. We willen u bidden dat ook in de onderlinge verhoudingen tussen werkgevers en werknemers dingen goed zullen gaan. Geef Heere dat wanneer we leven bij uw woord en dat ook meekrijgen, dat we dat ook handen en voeten zullen geven in de manier waarop we in het werk met elkaar omgaan. De collega's onder elkaar, maar ook in gezagsverhoudingen. Dat we ons laten leiden door u en door uw getuigenis. En zo ieder zijn eigen plek mag innemen en zijn inzet kan tonen. U willen we ook bidden dat u de overheid gedenkt. Geef hen wijsheid, leid hen. Mogen ze op een goede manier het land besturen. Zodat er recht en vrede is. En rechtvaardige wetten gemaakt worden en gehandhaafd. We willen van u vragen, help ons om op een goede manier met de schepping om te gaan en met het milieu. Nu we des te meer beseffen dat dat het nodige van ons vraagt, hoe wij met uw schepping omgaan en wat de gevolgen zijn van ons handelen, bidden we om wijsheid, dat we ook daarin u zullen eren. En we bidden dat ook daarin we als samenleving, als bedrijfsleven, als overheid een goede balans zullen vinden tussen zorg voor de schepping, voor het milieu, maar ook dat mensen zorg ontvangen die ze nodig hebben, dat mensen hun loon ontvangen wat ook terecht is en past bij hun werk. Geef ook daarin de wijsheid. U willen we ook vragen, Heer, wanneer we veel van u bidden, maar zo de jaren door ook al veel hebben ontvangen, dat onze welvaart ook kunnen delen met anderen. Wanneer er dichtbij noden zijn, dat we daar omzien en oog hebben voor elkaar, maar ook de noden die er verder in deze wereld zijn, dat we vanuit het rijke Westen toch ook hulp kunnen bieden. Zegen de mensen die daarin werkzaam zijn. Geef ons ook een barmhartige houding ten opzichte van de nood in de wereld. Zegen ook het werk van de diaconie daarin. We leggen deze dingen voor u neer en pleiten daarbij op uw belofte. U bent een God die hoort, die luistert. Schenk ons door uw Heilige Geest om uw eer boven alles te houden. Heere, wilt u zelf ook zo in ons leven spreken met uw Heilige Geest, dat we u vertrouwen, dat we u geloven, dat we daar ook rust in vinden. En mogen we zo ons gebed ook voor u neerleggen. Heer Jezus Christus, u bent onze middelaar. U bent de groot en eeuwige hoge priester. Reinig dan ook onze gebeden van alles wat er niet goed is. Wilt u ze in uw handen nemen om aan uw Vader voor te leggen. En zo kunnen we met vertrouwen op de komende tijd tegemoet gaan. Van dag tot dag kunnen we u aanroepen. We mogen ook weten dat u niet loslaat wat u begon. Dat u voor allen die u zoeken en vrezen een trouw vader bent. En als er ziekte is, of als er rouw is, of andere zorgen zijn. Wij willen samen ook bidden dat u ook daarin uw krachten en hulp geeft. En dat we naast het verdriet, naast klachten en zorgen, u ook zullen danken voor uw trouw. U ook mogen leren vertrouwen op grond van uw woord. om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 66. Het tweede vers en het negende vers. Alt Adrijk, smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. En vers 9, waar ik door ongerechtigheden en haar onlokselen bekoord, en had de Heer naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Psalm 66, vers 2 en 9. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.